Wat een heerlijke aanbidding. Ik was nog niet klaar hoor. Ja? Gaan we door hoor. Ja.
Ik zoek er nog wel 1 of 2 uit voor straks.
Is goed. Is goed. Ja. Wauw. Ja, ik heb echt staan te genieten achterin. Kan je lekker overgeven aan de Heer. Oh, dat is heerlijk. En dan, oh, lekker in tongen zingen. Ik vind het geweldig, weet je dat? Ik hou daarvan. Sommige mensen vinden dat misschien vreemd of zo, maar sta je dan alles al? Nee, natuurlijk niet. Maar ik voel wel alles. Daar heb ik het er vanmorgen nog even over gehad. En dan, ja, Sander die zei ook, ja, komt niet zoveel voor in de gemeente, hè, dat je in tongen iemand spreekt en dat er dan een vertaling is. Nee, het komt ook niet zoveel voor, maar we doen het vaak met elkaar en dan, ja, dan is het ook anders bedoeld, zeg maar. Dan is het ook voor jezelf een beetje. Maar goed. Wat zeg je?
Maar ook in God gaan.
Ja, zeker.
Wat je niet in je eigen woorden kan.
Nou,
juist in
ja. Ja, maar het is ook juist ook dan God groot maken in die persoonlijke relatie. En daarom hoef je het ook niet te vertalen, zeg maar. Dat, want je doet dan allemaal mee, als het ware. En je ervaart het ook, hè. Je ervaart het ook. Ik ervaar echt dan wat ik zing. Soms, ja, soms komt dat ook echt bij me terug. Maar goed, het is de preek vanmorgen, niet? Vanmorgen is het de derde advent. Leuk, hè? 3 kaarsen al aan. En we gaan de 5 aansteken. Volgende week zondag nog 1 de 22e. Ik ben er dan niet. Ik spreek dan ergens anders. Dan komt Christian van de Broeken. Het al is hier eens eerder gesproken. Die komt dat opvullen voor mij. Ik spreek dan in de kerk van mijn dochter. Kerk 7 in Oosterhout. Voor het eerst. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. En dat is een iets andere kerk als dat wij met elkaar hebben. Dus. Maar dat geeft niet. Ik kijk over de muren heen. Dus ik vind dat heerlijk. En ik vind het ook fijn om dat voor Pauline en Richard natuurlijk te doen. En dan zie ik mijn kleinkinderen ook eens in haar eigen habitat, zeg maar. Goed. Deze zondag draagt de naam Godet. Het is de zondag van de lofprijs. Nou, wat wil je? Van verheugt u. Ja, wel opletten, hè? Ja, het gaat om, ik kijk naar jou. Verheugt u, daar gaat het om. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, in de Rooms-Katholieke Kerk beginnen ze, het is een Gregoriaans gezang, en daar beginnen ze de mis mee. En is prachtig ook. En zeker als dat door mannen gezongen wordt. Hé hey Jan, schitterend. Dat is gisteren mannendag geweest. En dan kan ik zo lekker zingen. Heerlijk. Maar geweldig. Godet, verheugt u. En dan de woorden van dat gezang. En dat is zo mooi ook. Dat merk ik ook als ik op retraite ga. Dan zing je heel vaak, zeg maar, toch wel een beetje hetzelfde in een dienst. En dan, maar dan komt een psalm zo dichtbij je. En dat is met dit ook, Filippenzen 4, vers 4, is mijn trouwtekst. Heb ik ook gevraagd, wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smekingen bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten vervullen in Jezus Christus. En dat is zo mooi. En toen ik die voor het eerst las, ik weet nog, mijn zwager wees me erop en zei, Ad, wat ik nou toch gelezen heb? Ik zeg, wat? Filippenzen 4, vers 4. Ik er naartoe, op een verjaardag, hè? We zaten allebei te huilen. Wauw, als dit nou toch eens waar was. Natuurlijk is het waar. Ja, natuurlijk is het waar. En dan staat er, verheugt u altijd in de Heer. Ik herhaal het, verheugt u. Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worden. Want de Heer is nabij. Wees om niets bekommerd, oud woord, hè. Maar laat al uw verlangens aan God kennen door het gebed. Even uit de Bijbel in gewone taal. Mooi, hè. Nou, vanmorgen gaan we natuurlijk verder. Oh, dat is het. Gaan we verder met onze serie over het licht dat komt. Een tunnel, maar goed. Ja. En we hebben het al gehad over Isaac, over Simson en vandaag hebben we het over Samuel. En de geboorte van een richter en van een profeet. En zoals Hanneke al zei, hij wijst naar het licht. Hij wijst naar het ware licht, naar het grote licht. Dat komen gewoon, dat ziet er niet zo uit. Dat kan je niet zien, dat dan. Ja, dan heb je misschien een beetje als Paulus dat je even denkt van, ik ben blind, maar Dat is zo krachtig. Het is zo mooi ook om bij die geboorte stil te staan. Om zo ook naar de geboorte van Jezus Christus te gaan. Het is een mooi verhaal. En ik had ook in het kort hier opgeschreven hoe. Maar dat heeft Hanneke al gedaan. Dus dat sla ik straks over. Dus dan zie je de plaatjes wel. Maar wat ik wel wil doen eigenlijk. Want dat verhaal, dat kennen we allemaal wel. Maar dat verhaal eindigt met een lofzang. Ja, er staat een gebed. Maar in wezen is het een lofzang. De lofzang van Hanna. Niet Hanna de profetes in het Nieuwe Testament. Maar de lofzang van Hanna, de moeder van Samuel. En dat is een prachtig stukje. En ik zou je willen vragen om goed te luisteren. Er staan ook moeilijke dingen in. Maar moet je maar eens luisteren hoe Jezus Christus hierin tevoorschijn komt.
Nu wel. 1 Samuel 2, vers 1 tot 10. Toen bad Hanna en zei: mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn horen is opgeheven in de Heere. Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Heere, want er is niemand buiten u. Er is geen rotssteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig en laat niets hooghartigs uit uw mond gaan. Want de Heere is een alwetend God en zijn daden zijn recht. De boog van de sterke is gebroken, maar zij struikelen. Even kijken hoor. De boog van de sterke is gebroken, maar zij die struikelen, zij met kracht omgord. Zij die verzadigd waren, hebben zich om brood verhuurd. Maar zij die hongerig waren, zij zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er zeven gebaard. Maar zij die veel kinderen had, is verkommerd. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof. Uit het vuil verhoogt hij de armen, om hen bij edelen te doen zitten. Om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heere. En hij heeft de wereld daarop geplaatst. Hij zal de voeten van zijn gunstelingen bewaren. Maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. Want een man is niet sterk door eigen kracht. Zij die de Heere ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal recht spreken over de einde der aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de horen van zijn gezalfde opheffen.
Moeilijk. Staan dingen in waarvan je denkt, hé, je moet je realiseren, dit spreekt Hanna uit. Dat is, zie je ook bij Job, zie je ook bij anderen. Ik kom daar nog op terug. Want daarom heb ik dit stukje ook uitgekozen. Want ik geloof ook dat God ons hier door die tekst van Hanna heen, ondanks het feit dat er op een manier over God gesproken die wij niet gewend zijn, toch iets te zeggen heeft. En dat je dus als het ware zegt van, we moeten niet te snel, dat is niet goed, leg maar neer. Ik heb op mijn theologieopleiding ook geleerd om boeken te lezen waar ik het niet zo mee eens was. Waar ook wel goede dingen in stonden, maar waar ik niet meer alles eens was. En daar leer ik van. Daar leer ik van. En dan zeg ik niet, ik leer van fouten van anderen. Nee, zo bedoel ik het niet. Want ik zie dat ook niet als fouten. Maar dat scherpt je geest, zeg maar. Nou, het begint in Rama. Daar zie je al, hè, dat andere plaatsje. Waar Simson geboren wordt, dat lag links onder Jeruzalem. Het is allemaal een beetje in dezelfde streek. Even om nog op te noemen, dit is Efraïm. Dus Elkana kwam uit Efraïm. Daarom wordt hij soms een Efraïmiet genoemd. Maar hij is een leviet, want anders kan het niet dat zijn zoon als leviet naar de tempel gaat. Dus dat moet je even goed onthouden. Nou, Hanna die huilt ook, dat hebben we allemaal, dat is allemaal al geweest. Dan brengt ze de zoon naar de tempel, wat prachtig. Goed, een prachtig verhaal en dat begint met er was eens. Nou, schrik begint ook zo, hè? Er was eens. Maar dit is geen sprookje. Hier staat inderdaad, er was eens. Maar als er in de Bijbel staat, er was eens, Dan moet je opletten. Dan begint er geen sprookje, maar dan begint er iets nieuws. Dan begint er een nieuw verhaal. Want er was eens, heeft dezelfde kracht als bijvoorbeeld in Lucas 2 en het geschieden in die dagen. Het heeft zelfs hetzelfde grondwoord. Oud en Nieuw Testament, maar het heeft hetzelfde principe, zeg maar. Het geschieden in die dagen, er gebeurt iets nieuws. Wil je opletten? Wil je opletten? En het is echt nodig. Begin van die geschiedenis speelt zich af in een zeer donkere tijd. Ik heb daar met Simson over gesproken. Dat Simson eindigde eigenlijk met dat laatste vers van Richteren. En dat wil ik nu ook even laten zien. In die tijd was er geen koning in Israël. En iedereen deed wat in zijn eigen goed was. Eigen ogen goed was. Moet je eens voorstellen. Dat is wat. Geen koning. Dus ook geen Messiaanse koning. Ook geen gezalfde koning waar Hanna over bidt, over zingt. Geen verbinding dus met God. Want dat doen we via die Messiaanse koning. Wij verbinding met God, die was er niet. Er was totaal geen verbinding met God. Iedereen deed maar wat goed was. Kan mij het schelen. En wat was het gevolg? Duisternis, diepe duisternis. Verloedering, seksuele verwoording. Op zichzelf geruste genotzucht. Ikke, ikke, ikke. Religieuze verdwazing. Ze gingen naar goden toe. Waarvan de psalmen zo duidelijk zeggen, wat niet doen. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben ogen, ze zien niks. Ze hebben een mond en ze spreken niet. En toch deden ze het. Alles ging fout. En dat gebeurt dus als je God buitensluit. Daar kunnen we van leren. Vandaag zien we dat ook. Dus aan de ene kant dat morele verval van de wereld, die neergang. En dat gaat maar door. Dat gaat maar door. Dat gaat maar door. Ze proberen God te zijn, op zijn stoel te gaan zitten. Maar gelukkig zijn er ook heel veel christenen die het licht laten zien. Dat is de andere kant. Dat is het rijk van de komende koning. De koning die wij ook verwachten. En dat koninkrijk, dat verwachten we echt met elkaar. Tenminste, daar zien we toch naar uit. Fantastisch. Oh, dat lijkt me zo geweldig. En dat hebben we ook in de voordienst gebeden. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Nou, daar moet je eens over nadenken. Dat gaat nog komen hoor, in het nieuwe jaar. Want ik wil volgend jaar gaan spreken over, niet over de psalm, iemand zei dat tegen me. Maar hoe was dat geloof ik? Hey, had je het over de psalm? Ik heb daar al heel veel voorwerk in gedaan. Maar ik wil graag spreken over de bergreden. Die gaat zo diep. Dus dan komen we ook bij dat gebed uit. Maar zowel gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En dat lied van Tieneke, dat begon ook dat ze omhoog keken. Ik denk dat we dat meer moeten doen. En dan geestelijk natuurlijk. Meer omhoog kijken. Hoe werkt dat dan in de hemel? Want Heer, als het zoals in de hemel is, ook op de aarde, dan wil ik weten hoe dat in de hemel werkt. Prachtig. We leven met het oog op de komst van de Messias. En daarom is het ook goed om nieuwsgierig te zijn wat die geschiedenis dan te vertellen heeft. Nou, het verhaal begint dus met een eenvoudige familie waar alles van alles aan de hand is. Een familie van alle dag. Hè? Een familie met ruzietjes, maar ook met een beetje haat soms. Nare woorden. En ik heb al zoiets van Hanna. Hè, Hanna, Hanneke. Nou, dat is toch... Dat is toch een lieve naam. Hanneke is helaas weg. Kan ze niet horen. Hanneke. En dan aan de andere kant Penina. Wat een pin. Penina. Hè? Het klinkt al in die naam. Sorry. En gewoon een huisgezin. En er is soms ruzie. En dan is er een vrouw die niet kan baren. Die geen kinderen kan krijgen. En die vrouw wordt afgeschreven. Dat is erg. Dan zit je in een gezin met kinderen. Je hebt dat plaatje nog misschien wel voor ogen van Hanna. Van Hanneke. Over Hanna en Penina en de kinderen. En gewoon die blik al van Penina. Die is genoeg. He, zo eens even kijken naar de kinderen. En dan naar Hanna. Dat doet pijn. Dat doet pijn. En ik kan me ook voorstellen, ik heb dat wel eens gelezen in de vrouwenbladen van Tieneke. Dat je... Soms als je geen kinderen kunt krijgen, dat een vrouw met een kinderwagen zien al pijn kan doen. Nou, kan ik me voorstellen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor degenen die geen kinderen kunnen krijgen, maar ook voor degenen die niet getrouwd zijn. Die hebben dat ook. Laten we daar erg in hebben. Goed. En dan zie je dat dat voor God niet zo is, hè? Voor God word je niet afgeschreven, nooit niet. Je bent niet nutteloos. Je mag deel uitmaken van het grote verhaal. En dat grote verhaal dat eindigt dus in die apotheose van het licht. Dat is die tunnel waar we doorheen lopen. En het licht dat komt. God gebruikt in het verhaal de situatie van Hanna als een bouwsteen om zijn plan verder te realiseren. Ik denk dat we dat wel eens moeten zien. Dat soms God dat op zijn eigen wijze doet. En dat wij denken van nou, dat is knap eigen wijze. En dan zegt God inderdaad, dat is mijn eigen wijze. Maar dat is niet eigenwijs. Wij zijn soms eigenwijs. Maar Hanna was niet te klein. Hanna was niet te min. En weet je hoe dat kwam? Omdat zij een hart had dat volledig toegewijd was aan God. En dat is zo mooi. Nou, Elkana die trouwde dus eerst met Hanna. En dan ontdekt hij dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Wat een drama. En wat doet hij? Hij neemt een tweede vrouw. Is dat normaal? Nee. Dat is niet normaal. En je ziet ook bij David. David had 4 vrouwen en 13 kinderen. 4 verschillende vrouwen, 13 kinderen. En daarvan één, een meisje. Heb ik gisteren allemaal geleerd. En ging niet goed met David, met die vrouw. En moet je eens kijken naar zijn zoon, Salomo. Nou, die had een huis vol. Die koos elke avond. Ik moet er niet aan denken. Krijgt er de rillingen van. Maar die man, die ging dus op een gegeven moment met al die goden van zijn vrouwen mee. Het is niet goed. Maar Elkaan heeft een voorbeeld. Abraham had er ook 2. He, dan zei Sarah ook van, joh, neem maar mijn bijvrouw. Dan kan je tenminste een kind krijgen. Dus, helaas. Maar, net als bij Abraham, gaat het ook hier fout. Ruzie in de keuken, zei ik toen al, hè. En wat een spanning en wat een onrecht voor Hanna. En Elkana probeert er van alles aan te doen. Oh, je krijgt een groot stukje vlees, een extra flesje parfum bij je verjaardag en weet ik veel wat allemaal. Maar Hanna bleef zich gewoon waardeloos voelen, want haar man kon haar niet helpen. Zij kon als vrouw geen kinderen krijgen. En dus ook geen zoon. En dat was wat in die tijd. Dat was echt een schande. Want ze kon geen onderdeel zijn, absoluut niet, van de geboortelijn van de Messias. En ze had geleerd dat je dan pas belangrijk was voor God. Zo dachten ze en zo dacht Hanna ook. Nou, en dit jaar gaan ze dus ook naar de tempel om te offeren. En nou, ik denk dat ze dan een huis bezoeken in de omgeving of zo. En ze zit aan tafel te eten. En het gebeurt weer. En dit keer gaat het zo ver dat Hanna er helemaal genoeg van heeft. En wegvlucht bij de tafel vandaan. En er is maar één plek waar ze naartoe wil. Naar de tempel. Waarom? Ze wil naar God. Ze wil in de rust bij God zijn. En dan stort ze haar hele hart. Stort ze uit bij God. Heer, zie mij. Misschien wel op Psalm 13. Hè? Van, hoe lang nog? Hoe lang nog, Heer? Hoort u mij niet? Hoe lang nog? Hoor mij toch. Ze prevelt. En het gonst in haar hoofd. Haar hele hart stort ze uit voor de Heer. En daar moet je dus eerst je hart helemaal voor openen. En de Heer, kijk nou eens in mijn hart. En prevelend zit ze daar. En dat duurt. En dat duurt. En dat duurt zo lang dat het zelfs de oude Eli opvalt. En die denkt, oh, daar zit er weer zo een. Zo'n dronkaard. En die denkt, hier bij de tempel is even zijn roes uit te slapen. Maar zo gaat het niet gebeuren. Dus die gaat naar haar toe. En die wil haar wegsturen, maar dan zegt Hanna, niet doen. Niet doen. Want ik ben hier aan het praten met mijn God. Ik heb een probleem en ik ben niet dronken, maar ik ben mijn probleem aan het voorleggen aan de God van Israël, aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Geen slechte vrouw, gebeden tot mijn vader. En dan gebeurt er iets bij Elia. Dan staat hij opeens in zijn hoge priesterlijke taak. En dan zegt hij, wat je gebeden hebt, zal vervuld worden. En hij zegent haar ook. En dat vind ik ook mooi, dat als Eli dat herkent, dat hij dan ook echt een priester wordt. En je kent het verhaal misschien wel van Eli. Straks zeg ik er nog wat over, met zijn zonen. Maar daar is Eli hoge priester. Hoge priester van God. En dan vind je in vers 11 iets in dit verhaal dat belangrijk is. Want in het oude verbond werd die bijdrage van de vrouw aan de maatschappij echt vooral gezien dus aan het geven van zonen voor de komende generatie. De generatie waaruit de Messias geboren kon worden. Dat kan gek klinken voor ons, maar zo was dat in die tijd. En dus als je geen zoon had, droeg je ook niets bij aan dat geheel. En dit klinkt hard, maar zo is het. En hierin lag Hanna's verdriet. En dat moet je begrijpen. Dus niet zozeer dat zij geen kind kon krijgen, maar dat zij niet kon bijdragen aan dat wat God van haar vroeg. Dus dat ging dieper als een zoon. En we gaan straks nog zien dat Hanna dat meer had. Dat het niet zozeer over dat kind ging, maar dat het ging over haar God. Dat het ging over de relatie met haar God. En dat vind ik zo mooi dat in dit verhaal naar voren komt. Want je denkt altijd van, ja, Hanna, die wil alleen maar een kind hebben, want dan kan ze dat weerstaan van Penina misschien. Nee, het ging om haar God. Dan staat er, diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Ze heeft de hele tijd gebeden voor die zoon. En dan zegt ze op een gegeven moment, Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Psalm 13. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Een Nazirene dus. Hanna stort haar hart uit voor de Heer. En in dat gebed zit dus een verdieping. Als zij God bidt, dan vraagt zij aan hem of hij haar ellende wil zien. En zij gaat dan begrijpen, als het ware, wat die diepere laag is. Dat ze dus niet alleen maar die ellende uit kan storten, maar dat zij de Heer ook echt kan laten zien. En kan laten horen waarom zij die zo graag een zoon heeft. Ze voelt zich verloren. Wat kan ze nu bijdragen aan het werk van God? Dat is dus het diepste verdriet. Dat is die tweede laag. Het gaat niet om mijzelf, zegt ze. En Elkana denkt dat dus wel. Nee, daar gaat het niet om. En hoe lief hij ook is, hij begrijpt het niet. Het gaat niet om mij, Heer, maar het gaat om u. Om uw werk, om uw belofte aan Abraham, dat u de mensheid beloofd heeft om ze te verlossen van zonde, schuld en dood. Daar gaat het Hanna om. Hanna begrijpt het en daarom zegt ze ook tegen God, als ik een zoon krijg, krijgt u hem terug. Om te laten zien ook dat het niet om die zoon gaat. Ik zal hem wijden aan u. Dat hoeft ze echt niet te doen. Maar ze doet het wel. Dus ze is eenzaam nu. En hoe zal het zijn als ze de zoon weggeeft? Dan zal ze misschien alleen zijn, maar ik denk dat ze die eenzaamheid niet meer heeft. Nou, daarin spreekt ze dus die verwachting al uit, Heer, als u het geeft, geef ik het terug. Dan is hij van u alleen. En in dit geloof dus zie je Hanna naar boven komen. En daarmee volbrengt ze dus haar taken. Zoals ik al zei, mijn eenzaamheid mag eventueel groter worden dan op dit moment, wanneer ik straks mijn zoon ga missen, zolang ik maar dat steentje bij mag dragen. En voor mij is dat de kern van het gebed ook. De kern van het gebed in 1 Samuel 2. Dat hebben we aan het begin dus al gelezen, Gerda voor ons. Een prachtig gebed. En dat gebed, dat kan niet anders, als je het leest zie je dat ook, dat vindt zijn oorsprong in een leven met God. Dat is dus als je je hart opent, je hart uitstort en God echt het achterste van je tong laat zien. En ik denk dat we het allemaal wel kennen, dit. Soms die eenzaamheid in een probleem. In een ziekte. In iets moeilijks. In kinderloosheid. In geen man hebben. Opzien tegen kerst, omdat het altijd zo'n ruzie is met kerst. Ik weet van alles. Of opzien tegen kerst, omdat mensen waarvan je houdt niet bij jou willen komen. En soms kun je je dan zo waardeloos voelen. Ik heb dat tenminste wel eens. Maar dan zegt God, nee joh, je bent niet waardeloos. En dat mag je ook ervaren. En dat vind ik zo mooi. Dat je mag ervaren dat jij ertoe doet. Snap je dat? Dat jij ertoe doet. Jij doet het voor God. God kent jouw naam. Kijk eens om je heen hoeveel mensen er leven op deze aarde. God kent jouw naam. Als hij jou roept, dan zegt hij Gerda. En dan zegt hij geen Marietje of weet ik veel wat. Nee, dan zegt hij Gerda. Tegen Samuel, toen hij hem riep, Samuel, Samuel. Hij kende Samuel. Fantastisch. Als hij iets tegen mij zegt, zegt hij ook Ad. En als ik die naam hoor, vind ik geweldig. Daar hou ik van. Je bent niet waardeloos. Je bent echt niet waardeloos. Ja, maar... Heer, ik ben niet zo goed als die ander. Ik kan niet zo goed spreken. Ik kan niet zo goed luisteren. Ik begrijp niet alles uit de Bijbel. Ik begrijp niet alles in mijn leven. Ik begrijp ook niet wat er allemaal in mijn leven gebeurt. Nou, stop daar gewoon mee. Stop gewoon met de jama's. Ja, gewoon. Stop met de jama's, hoe moeilijk ook. Stop met de jama's. Weet je, vergelijken, dat brengt je niets. Vergelijken is in mijn ogen altijd negatief. Hoe dan ook. Op het moment dat jij gaat vergelijken, ga je mee in de gedachten van de boze. Want je zult altijd minder zijn. Er is altijd wel wat op aan te merken. En met die gedachte gaat de boze aan de haal. En voor je het weet, zit je onderaan, of zit je op een vuilhoop jezelf te krabben, net als je op. En dat is niet de bedoeling. Hij is erbij. Hij is overal bij, ook als het moeilijk is. En hij wil er samen met jou doorheen. Hij beschermt je. Hij geeft je moed. Hij plaatst je op een hoge grond. En als je dus hoger zit, kijk je op dingen neer. Maar dan heb je ook een uitzicht. En vraag God maar eens om, Heer, ik wil hoger. Ik wil dat uitzicht hebben. Nou, Hanna houdt haar woord en ze brengt Samuel inderdaad van de Heere gekregen. Die brengt ze naar Eli. Ze vertelt wie ze is en ze komt ook vertellen dat ze haar gelofte komt inlossen. En nu is het haar beurt om te doen wat ze beloofd heeft. En ze geeft dus Samuel terug aan de Heer. En die zal hem daar zijn leven lang als priester dienen. Een prachtig verhaal. En dat eindigt dus met dat gebed van Hanna. Er staat dat ze bidt, maar voor mij is het een lied. En ze is blij met wat de Heer voor haar doet. Ze voelt zich sterk. Waarom? God is erbij en God helpt haar. En dat ervaart ze ook. Daar word je sterk van. Daar ga je van staan. Ik moet ook recht staan. Daar ga je van staan. God helpt haar. En zij denkt, niemand is zo heilig als de Heer. Niemand is zo krachtig als de Heer. Niemand is zo sterk als hij. Ze heeft het zelf mogen ervaren. Zij stortte haar hart uit. Hij gaf haar een zoon. En ze wist het zo goed. Het gaat niet om haar. Zij is niet belangrijk. Het gaat om God. Het gaat om zijn plan. En dan zegt ze ook, schep dus maar niet op over jezelf. Maar weet dat hij de Heer is. En ieder hart kent en ook alles ziet wat de mensen doen. Daar begint ze mee in haar lied. Dat is toch mooi. Schep nou maar niet op. Dat hoeft Hanna dus ook niet te doen. En aan het begin van dit lied zie je gelijk al dat Hanna de geboorte van Samuel niet als een privézaak ziet. Ik had het eigenlijk willen doen, maar dat gaat natuurlijk nu niet, want iedereen weet al dat het over Samuel gaat. Maar wat denk je? Als ik begonnen was, en Gerda had dat lied gelezen. Had dan iemand geweten dat het over Samuel zou gaan? De naam Samuel komt er namelijk niet in voor, want dat gaat haar helemaal niet om Samuel. Daar zie je het ook in, het gaat haar om God. Ik denk dat het best nog moeilijk, er zullen best wel mensen geweest zijn die dat geweten zouden hebben. Maar het is, ik heb hem gelezen zo ook, van dat ik dacht van even zonder, ja, dan moet je toch echt wel weten, een beetje van hoe het leven van haar gegaan is, van Sarah. Maar de naam van Samuel komt er helemaal niet in voor. Heel apart. Ze komt dus op voor de eer van God. Terwijl het volk rondom haar buigt voor andere machten. Donker, hè? Dat is die duisternis. Er wordt ook ergens gezegd, ja, jullie steken je vuur aan op de daken. Terwijl je mij moet aanbidden, zegt de Heere, de Almachtige. En je aanbidt de koningin des hemels, zo staat het daar. Wauw. En zij ziet het. Maar zij wil dat niet. Zij wil dat niet. Zij kan dat ook niet. En wat zij ziet ook, ze beloven wel, maar ze geven niks. Maar God geeft wel, want God heeft haar een zoon gegeven. Hanna weet het zeker. God zal de dingen niet op zijn beloop laten. Hij zal ook ingrijpen in die duisternis. Dat is haar overtuiging. Maar dan zegt ze het tegen ons op een ingewikkelde manier, laat ik het zo zeggen. Dan staat er in 1 Samuel 2 vers 6 en 7, de Heer beslist over leven en dood. Dat heb ik even dan, omdat we het vanmorgen al gehoord hebben uit de herziene, staat de vertaling, uit de BGT. De een laat hij sterven, de ander geeft hij het leven terug. De Heer beslist over arm en rijk, aan sommige mensen geeft hij macht en aan anderen vernedert hij. Amen. Hoor ik daar een amen? Nou, het lijkt wel of we hier diezelfde grillige God tegenkomen die we ook bij Simson tegengekomen zijn. Of bij Isaac. Een God die een zoon geeft en een God die een zoon vraagt. Een God van onberekenbare willekeur. Soms is hij een goede bij, dan kom je er goed af. En soms is hij een slechte bij, helaas. Dan kom je dus niet zo goed af. Maar pas op. Hier spreekt Hanna uit haar eigen persoonlijke geloofservaring. Zo heeft ze ook haar leven gezien onder leiding van God. Het is niet de ene keer zus en de andere keer zo, maar Hanna ziet een patroon in haar leven en ze ziet een patroon in het handelen van God. En niet voor niets begint ze elke keer met het negatieve en daar zet ze het positieve tegenover. Wij weten, door Jezus Christus, de Messias, waar ook Hanna naar verlangde, dat onze God een goede God en Vader is. Hij is enkel licht, er is in hem totaal geen duisternis. En als er iets verkeerd in je leven gebeurt, zegt Jacobus, dan moet je bij jezelf zijn. Dan moet je ook bij de machten zijn die jou verleiden. En God laat dat ook zien aan bijvoorbeeld Kaïn. Pas op, als je slecht denkt. De boze ligt als een belager op de loer die jou te pakken wil nemen. Maar jij moet over hem heersen. God is een goede God. En wij weten ook, dan staat er hier, God beslist over leven en dood. Nou, God heeft niets met de dood te maken. God heeft niets met de dood te maken, want de dood is het gevolg van de zonde. God zei tegen de mens, je mag eten van alle bomen in de tuin, maar niet van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is. Als je van die boom eet, ga ik je doodmaken. Nee, zul je sterven, als gevolg daarvan. En God waarschuwt daar dus voor. Laat de dood niet binnen in je leven. Laat de dood niet komen. De dood is het ultieme. De dood, daar word je vastgehouden totdat Jezus komt. Al die mensen waarvan wij lezen en waarvan wij nu met Advent over praten, die zaten allemaal in dat dodenrijk waar Jezus binnenging. Als mens. God en mens. Jezus ging binnen omdat hij kon sterven en zo de Hades binnen kon gaan. En hij verloste iedereen. En Hanna heeft huppelend vooraan gegaan met de tamboerijn. Achter haar Messias aan, waar ze zo naar verlangde. Geweldig toch? Zie het voor je. Dat is onze God. Dat is onze God. Waar dood is, wil God leven geven. Waar armoede is, wil hij rijkdom geven. Waar mensen vernederd worden, zoals Hanna door Penina vernederd werd, wil hij verhogen. En dat is wat Hanna aan de lijf ondervonden heeft. Haar kinderloosheid was eigenlijk een beeld van de dood. Ze was als het ware een dorre boom die geen vrucht droeg. En ze leed onder de armoede die dit voor haar betekende. Ze voelde zich te schande gemaakt, vernederd, aan de kant gezet. Alles was uit haar handen geslagen, wat had ze over? Maar juist in die moeilijke jaren, juist als het zo zwart en donker is, dan ontdek je wie God is. Ze had ontdekt dat hij erbij was en dat ze bij hem kon schuilen. Daar, in de tempel, kon ze schuilen bij hem. En wat heeft die veel voor haar betekend? Ze was op aarde vernederd en gekwetst, maar door haar God werd ze gezegend en verhoogd. Hij leidt haar door de diepte van vernedering naar een plaats van verhoging. God is geen God van willekeur. Hij is een goede vader die het beste voor heeft met zijn kinderen. Onze God, kan ik zeggen, vanuit de Bijbel, is tegen de dood, is tegen armoede, is tegen vernedering van de mens, de kroon op zijn schepping. De macht van de Heer staat ten dienste van ons, van ons leven. En hij heeft ons zo lief, dat hij ons zijn eigen zoon gegeven heeft. En dan staat er, iedereen die in hem gelooft, gaat niet verloren, maar zal eeuwig leven. Iedereen die in hem gelooft. Daar staat niet, alle mensen die naar Rafael de Rivier gaan, nou die mogen eeuwig leven, want die zijn zo goed. Dat staat er niet. Er staat iedereen. Iedereen die hem aanneemt. Wat zitten we hier nog? We moeten het gaan vertellen. We moeten het gaan vertellen. Want als je Jezus aanneemt, heb je eeuwig leven. Als je daar toch over nadenkt, dan kan je toch janken. Maar ik weet het zeker, God zegt, ik wil dat alle mensen behouden worden. En God doet er alles aan. Ja, hij geeft zelfs zijn zoon. En het enige wat je moet doen, is ja zeggen tegen Jezus. Dat is het enige. Ik wou dat deze zaal vol zat met ongelovigen. En dat ik het tegen hun mocht zeggen. En dat ze het aanvaarden. En dat het hier vol zou zijn van mensen die knielden. Soms is het moeilijk. Hoe moeten we het doen, Heer? Hoe moeten we het doen? Ik hoop zo op kerst. Ik hoop zo dat we mensen mee kunnen nemen. Die nog niet geloven of die moeite hebben met dingen of hoe dan ook. Neem ze mee. Laat ze eten. Oh, ik hoop zo dat we te weinig hebben met eten. Ik hoop zo dat we ons allemaal schamen omdat we te weinig hebben. En dat we naar de frietboer moeten om extra friet bij te halen. Ja, ik hoop het. Hij is tegen de dood. Hij is tegen de armoede. Hij is tegen de vernedering van de mens. Is dat nou geen heerlijk nieuws? Op een adventszondag is dat geen heerlijk nieuws op weg naar kerst. Hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg hij onze pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Prijs zijn grote naam. Hanna stond aan de wieg van het koningschap in Israël. Haar zoon Salomo mocht 2 koningen zalven. Waaronder ook de koning David. En zijn troon staat voor eeuwig. En daar heeft Jezus op gezeten. Heerlijk. Samuel leerde God kennen. En dan moet je eens opletten hoe Eli is naar zijn zonen toe. Die zonen deden alles wat God verboden had. Ze sliepen met de hoeren van de tempels uit de omgeving. Staat in de Bijbel. Ze aten van het vlees. Ze stalen vlees. Ze namen dat mee naar huis. Het beste vlees wat helemaal niet voor hun bestemd was. Verschrikkelijk. En Eli zag het. En hij deed er niets aan. Samuel heeft niet van Eli geleerd hoe hij om moest gaan met God. Die 4 jaar samen met zijn moeder waren bepalend voor de rest van zijn leven. Moet je eens overdenken. Die 4 jaar heeft Hanna in het hart van Samuel iets geplant, waardoor hij een profeet en een priester kon worden die zijn weerga niet kent. Geweldig. Vind ik zo mooi. Maar goed, ook die koningen hebben het niet gebracht. En dat zegt ze ook in dat lied. Ontoereikend is de menselijke kracht. Maar Hanna's roep is een roep om de ware koning. En nou gaan we naar Kerst. Dat is een hele korte stap. Het is een roep naar de ware koning. En dan is daar het lied van Hanna. En dan wordt dat lied van Hanna overgenomen door Maria. Die lofzang als het ware vervolgt, afmaakt. Ik geef alle eer aan God. Hanna, hoor je het? Ik geef alle eer aan God. Ik juich voor hem. Hij is mijn redder. Hij koos ook mij uit. Een heel gewoon meisje. En nu zal iedereen over mij zeggen, zij is gezegend. Want God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan. Aan mensen die naar hem luisteren, geeft hij zijn liefde. Nu en altijd. Zie je die twee? Geweldig. Wat een blijdschap. God belooft, Isaac komt. God belooft, Simson komt. God belooft, Samuel komt. God belooft, Jezus komt. Amen.